en onze verwachting is in de naam des Vaders die zondaren verkiest, in de naam des Zoons die zondaren verlost en in de naam des Heilige Geestes die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 29, de versen 1 en 6. Aardse machten looft den Heer, geeft de Heere sterkte en eer, en looft de Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. De versen 1 en 6 van Psalm 29. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingt de gemeente daarna van Psalm 106, vers 26, gelooft zij Israëls grote God. Het laatste vers van Psalm 106, na de geloofsbelijdenis. Daarna zal u worden voorgelezen uit het tweede boek van Samuel, daarvan het negende hoofdstuk, 2 Samuel 9.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
En David zeide, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba. En zij riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem, zijt gij Ziba? En hij zeide, uw knecht. En de koning zeide, is er niet nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot een koning, er is nog één zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem, waar is hij? En Ziba zeide tot een koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen, en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel, van Lodebar. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mephibozet. En hij zeide, zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zeide tot hem, al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis, heb ik den zoon uw heren gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uw heren brood hebben, dat hij eten en Mephibozet, de zoon uw heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot een koning, naar alles wat mijnheer de koning zijn knecht gebiedt, al zo zal uw knecht doen. Ook zou Mephibozet, etende aan mijn tafel, als een van des konings zonen zijn. Mephibozet nu had een kleine jongen, een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Ziba woonden, waren knechten van Mephibozet. Alzo woonde Mephibozet te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk had aan des koningstafel. En hij was kreupel aan beide zijn voeten.
Gemeente, wij worden allereerst geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een tweetal kinderen der gemeente. We willen daartoe lezen het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen en van ganser gemoeden en met alle krachten. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. En gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. En wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost, verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We verzoeken u bij de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen, wat is hierop uw antwoord?
Ja. Ja.
Geliefde ouders, het is een rijk voorrecht dat God u geschonken heeft, dat hij u een zaad heeft toebetrouwd. En dat het mag toch zeker genoemd worden een rijke bekroning van uw huwelijk. Vele andere echtparen die missen kinderen, wat vaak een diepe en grote smart is. Maar de Heere heeft u een zaad geschonken en de moeder uit en door geholpen, zeker reden te over om de Heere dankbaar en erkentelijk te zijn. Maar wat is dit een plechtig moment, wanneer gij met uw zaad verschijnt voor het aangezicht des Heren en het sacrament van de heilige doop wordt toebediend. Ik moet eerlijk zeggen, het is het mooiste wat ik in mijn ambtelijk werk mag doen. Dat is kinderen dopen. En ik hoop dat u er iets van voelt. Wanneer we zojuist dat formulier weer gelezen hebben, dan wordt daar de rijkdom weer even aangestipt. Het is zo'n machtig iets, zo'n geweldig iets dat God ons gegeven heeft. En ik zou zeggen, u moet maar vaak dat formulier lezen. Lees het nog eens en herlees het eens. Want hier wordt toch duidelijk uiteengezet wat de kerk leert, maar bovenal wat God bedoelt in dit heilig sacrament. En dat ik dit altijd een geweldig iets vind, dan wil ik op twee zaken wijzen. Enerzijds een niet zo mooie zaak. Dat is dat uw kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. Dat er water gesprenkeld moet worden op dat hoofdje van uw kind. Dat wil zeggen dat uw kind vuil is. Dat het zwart is van de zonde. In zonden ontvangen en geboren. En daarom aan allerhande ellendigheid. Aan de verdoemenis zelf onderworpen. En dat is de ernstige werkelijkheid van u en van uw kinderen. We liggen onder de toren van God. En daarom moet uw kind gewassen worden. Maar aan de andere kant zie ik deze rijkdom. Dat u met uw kinderen in verlorenheid ligt. Maar dat dan zie ik in de doop twee liefdesarmen van God uitgestoken naar dat kleine kind. En hij staat er al bij de geboorte en hij wil het bevestigen. Hij wil het verzegelen en betekenen in de heilige doop. En wat is dat onnoemelijk rijk. Dat is niet met een paar woorden onder woorden gebracht. En dan wil ik u wijzen wie God voor uw kind wil zijn. Ach, ongetwijfeld hebt u als ouders alles voor uw kinderen over. Ach, wie zou dat niet hebben? U gunt ze het beste. Maar wat u niet geven kunt, dat kan God wel. En dat is de eeuwige zaligheid. Dat is de volle rijkdom die in die heerlijke Christus gelegen is. Dat is zijn genade, zijn gerechtigheid, de zaligheid, het eeuwige leven. En dat ligt alles in die Christus. Maar ja, met de doop, ik doop uw kind straks niet zalig. Wanneer uw kind gedoopt en het teken van de doop ontvangt, dan kunt u niet zeggen, nu ja, nu zijn wij er en ons kind is gered. Integendeel, het is slechts het teken, het zegel daarvan. Maar wat de Heere wel zegt, dat is, al wordt de zaken niet gegeven, hij belooft het wel, hij zegt het u toe. En daarbij zegt hij ook, het wordt ook gedoopt in de naam van de Heilige Geest. En dan lees ik in het formulier dat de Heilige Geest bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus' heilige wil. God wil het. De Heilige Geest wil het. Die wil uw kind zalig maken. De Heere staat klaar en zal uw kind dagelijks achterna wandelen om het de zaligheid te bereiden. Zult u dat later tegen uw kinderen zeggen, als God u het leven geeft? Zult u het zeggen, dat God met ontferming bewogen is, toen zij hun oogjes opendeden op deze wereld? Dat God het meent, dat God het wil? En zult u dan ook zeggen om dat te zoeken? Want de Heere, we hebben die Heilige Geest nodig, we hebben het vanmorgen gehoord. Wat we ontmissen kunnen, de Heilige Geest niet. Want die zal ons toe-eigenen al hetgeen we in Christus hebben. En dat gaat die Geest nou doen. Als die Geest nou in het hart van u en van uw kinderen mag komen, die zal het uit Christus nemen en het hen verkondigen. En ouders, dan neemt u een geweldige taak op u. En zeker in deze tijd, om uw kinderen op te voeden. En dat moet een leven zijn dat u zelf ook leeft uit de rijkdom van Gods genade. En ik hoop dat u uw verantwoordelijkheid voelt en verstaat. En doe het biddend, want in eigen kracht kunt u het niet. En dan hoop ik maar dat het vaak mislukt als u het zelf probeert. Maar dat u telkens weer voor God komt. En dat zegt, o God, ik kan het niet, help me. En dan belooft de Heer het, dat u ook daarbij, als u het niet kunt, dat u sterker wilt en nabij wil zijn. De Heere geve dat. Dat u uw kinderen mag opvoeden. Tot eer van God. Tot troost voor u. En tot blijdschap en zaligheid van uw kinderen. Gemeente, dit sacrament wordt bediend in het midden van de gemeente. Het heeft ons alle wat te zeggen. God blijft dezelfde. En hij betoont het ook weer dat hij zijn verbond voortplant van kind tot kind. En ook eenmaal hebben uw ouders gestaan aan het doopvont. En hebt u ook het teken van de doop aan uw voorhoofd ontvangen. Hebt u uw doop al leren verstaan. Hebt u daarin het liefdeshart van God al voelen kloppen over uw verloren beleven en uw verloren bestaan. Jongens en meisjes, zullen jullie straks goed kijken? Jullie zijn ook een keer gedoopt. En dat meent God. Dat is maar niet iets van de kerk. Dat is maar niet iets van een dominee of van een kerkenraad. Nee, God spreekt straks. En hij zegt het tot jullie. Ik wil je God zijn. En je kunt op mij aan. Zoek hem dan.
Want hij belooft je de eeuwige zaligheid. Dat zij zo. Albert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Zingen wij gemeente staande het vijfde vers van Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het vijfde vers van Psalm 105.
Beëindigen we deze doopsbediening met dankzegging en vragen wij de Heeren een zegen over dit samen zijn. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons alle bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. En Heere, wat zijt u op dit moment reeds op rijke wijze ons tegemoet getreden. En dat u ons weer even hebt laten zien de vastheid en onwankelbaarheid van uw verbond. En dat gij het voortplant van kind op kind. En gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. En we hebben het gezien dat gij weer met uitgestoken armen staat. Naar deze kindertjes die ook in verlorenheid liggen, in zonden en dood. En zo staat u ten opzichte van ons allen. En u bent met innerlijke ontferming bewogen. U wilt ons zalig maken. U meent het. Heere, u wilt het. En we hebben het gehoord dat de Heilige Geest in ons wil wonen. En ons tot lidmaten van Christus heilige wil. Ach Heere, dat we het in ons leven zullen gaan zien dat wij niet willen. En ook al menen we dat we toch wel zalig willen worden. Dat we wel in de hemel willen komen. Heere, dat we dan ontdekt worden dat wij zo onwillig zijn. En dat wij wel in de hemel willen komen. En dat we wel de dood des oprechten willen sterven. Maar dat we niet uit de genade van Christus willen leven. Daar zijn we vijanden van. En daar moeten we leren buigen onder u en uw genade. Dan moeten we gebroken worden in onze eigen waan. In ons hoogmoedig bestaan. Opdat we als arme zondaren voor uw voeten neerkomen. En uit ons gemis leren roepen. Om de gave van die Heilige Geest. En Heere, dan zult gij uw verbond waarmaken. Want als gij uw volk en kinderen hoort roepen vanuit de diepte, ja dan kunt u de schatkameren van uw genade niet gesloten houden, maar dan moeten ze opengaan en dan moet u genade bewijzen. En Heere, dan ligt er een volheid, een rijkdom van genade in die dierbare Christus. En Heere, zo dragen allen en de meeste van ons, dragen dit teken van het verbond aan hun voorhoofd. Dat we er toch werkzaam mee worden. Want het zal wat zijn met dat teken en zegel verloren te zullen gaan. Dan zal de eeuwigheid lang dat tegen ons getuigen. Dan zal gij tot ons zeggen, ik heb gewild. Maar gij hebt niet gewild dat gij koning over u zou zijn. En Heere, dan komt de schuld van onze verlorenheid bij ons te liggen. Heere, dat wij al jong en oud, klein en groot, wie we ook zijn, toch onze doop leren verstaan. Wat u daarin uitgesproken hebt, opdat we daarmee leren worstelen aan de troon van uw genade. Heere, geef dat het woord ook zal doordringen. Ook de prediking van vanavond, laat dat zijn werking mogen doen in harten van ouderen en jongeren. Heere, dat woord dat is toch een levenwekkend woord. Laat dat doorboren tot in het diepst van onze ziel. Laat dat woord tot in de verste hoeken van ons bestaan komen. Ja, waar wij niet kunnen bereiken. Waar wij de mens niet kunnen raken. Het ligt toch alles open en bloot voor u, Heere. U hebt toch de sleutels van al de deuren van ons levenshuis. U kunt tot in de verste hoeken komen. En dat doet u door dat wonderlijke woord. Dat zondaren verbroken en verbrijzeld aan uw voeten neerkomen. Opdat gij plaats zoudt maken voor die genade. Heere, wil zo ons een goede uren bereiden in uw huis. Er kwam uw dienaar opnieuw. Opdat hij in betoning van geest en kracht uw woord mag brengen. En wil hem aan zijn rechter en zijn linkerzijde staan. En geef hem de woorden in zijn mond en de zaken in zijn hart. Heere, gedenk allen die betrokken zijn bij de opvoeding van kinderen. Ook als het moeilijk is. Heere, dat we leren pleiten op uw eigen belofte. Gedenk allen die met ons niet samen zijn gekomen. De zieken, de ouderen. We dragen ook hen aan u op die met ons meeluisteren via de ziekentelefoon. Een groot voorrecht dat ze ook op deze wijze ook uw woord nog kunnen beluisteren. We willen tot zegen doen zijn voor een ieder van hen. Gedenk allen die het moeilijk hebben. De eenzamen, de rouwdragenden. We dragen ze allen op aan uw barmhartigheden. Gedenk ook aan heel deze gemeente. Ook in al haar ambtelijke bearbeiding. Sterk ook de raad der gemeente. En nu ook in deze vakante periode. Een geweldige taak op hun schouders rust. Maar Heere, uw ambtsdragers wilt u toch bekwamen en sterken tot die verantwoordelijke taak. Geef dat ze het met vreugde mogen doen en dat het tot zegen ook van dit deel uw erven mag zijn. Gedenk ook hen wanneer zij ook begeren een predikant dat op uw tijd de man naar uw raad ook deze plaats mag vervullen. En zie zo in gunst op al het werk in uw koninkrijk ten neer, al uw dienstknechten. Heere, geef dat ze getrouw mogen zijn in de ambtelijke bearbeiding. En dat ze met een luisterend oor naar u zullen luisteren. Heere, alle arbeid in uw koninkrijk. Ook in onze kerken, waar zoveel aan de orde is. En wat ook veel wat teleurstelt en bedroeft. Maar wil toch met uw Heilige Geest niet uit ons midden wijken. Maar krachtig doorwerken en nog zondaren toebrengen. Gedenk aan de arbeid onder de heidenen. Ik wil ook die broeders gedenken die zich voorbereiden om uitgezonden te worden onder uw bondsvolk Israël. Ik wil middelen en wegen geven, opdat ook dat werk voortgang mag hebben. Gedenk land en volk, vorstenhuis en maatschappij in diep verval. Bewaar ons ervoor dat we een Sodom en Gomorra gelijk zouden zijn, zodat er nog geen 10 rechtvaardigen in ons land gevonden worden. Maar dat er nog een biddende kerk mag zijn, die land en volk aan u de Heere mag opdragen. Gedenk zo alles wat op uw zegen hoopt en wacht. Heere, wij bidden het van u in diepe afhankelijkheid. Hoor ons om Christus wil. Amen. De tekstgemeente voor deze avond is het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Samuel 9 en dat in zijn geheel. Wij zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 89, de versen 2 en 9. Psalm 89, de versen 2 en 9. U krijgt vanavond geen prediking over Mephibozet. Maar ik begeer niet anders dan die barmhartige en genadige koning voor te stellen die Mephibozet weldadigheid deed. En natuurlijk, daar kan Mephibozet niet bij uitgesloten worden. Hij is juist betrokken bij de weldadigheid die koning David aan hem bewijst. Maar in dat alles
ligt het accent op hem die gedachten des vredes had. En daarom willen wij vanavond elkaar tekenen hoe koning David weldadigheid deed aan de nog overgebleven uit het huis van koning Saul. Uit dat vervallen koningshuis was nog één overgebleven, en namelijk Mefibozet, de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul. Verder waren bijna alle zonen van koning Saul op het slagveld omgekomen. We kennen alle de geschiedenis. Het vreselijk gebeuren dat zich afspeelde op de hoogte van Gilboa in de strijd met de Filistijnen. En daar heeft koning Saul, toen hij vreesde voor zijn leven, zichzelf in zijn zwaard gestort. En na de slag zijn de drie lichamen van zijn zonen op het slagveld gevonden. Een tragedie van een koningshuis dat op zo'n eerloze wijze ten gronde ging. De man naar Gods hart werd koning in zijn plaats. David, die door God zelf tot het koningschap was aangesteld, die beklom de troon over het huis van Israël. En als een theocratisch koning zou hij regeren over het volk des Heren. En nu worden wij vanavond bepaald bij een voorval uit de regeringsperiode van koning David. En we zien in dat korte hoofdstuk hoe koning David weldadigheid doet aan het nageslacht van koning Saul. En in deze geschiedenis ligt een geweldige prediking. Want deze geschiedenis wordt ons maar niet slechts beschreven om te laten zien dat David geen kwaad voor kwaad vergoldt. Op zichzelf is dat een hele schone trek in het leven van David, en dat mag ons alle ter navolging strekken. Maar er ligt meer in. Want we geloven toch dat dit woord onder aandrijving van de Heilige Geest ons beschreven is. En dan is het niet alleen de bedoeling van de Heilige Geest om daarmee een goed gebaar van een mens in het licht te stellen. Nee, hierin schittert iets van Gods genade jegens zondaren. Hierin, in deze daad van David jegens Mefibozet, weerspiegelt iets van Gods verbondstrouw en van zijn verbondsliefde. Ongetwijfeld komt bij een van u de vraag op, ja, maar mag dat nou zomaar? Lopen we niet gauw het gevaar om een geschiedenis als deze te gaan vergeestelijken? Kunnen we in Davids gunstbewijs jegens Mefibozet en nu zomaar Gods genadebewijs jegens zondaren zien? Kunnen we zo'n voorval uit het leven van David nu zomaar gelijkstellen met de verhouding van de Heere tot zondaren? Leggen we er dan niet meer in dan er werkelijk in gelegen is? Enkele hoofdstukken verder zullen we dat wel uit ons hoofd laten, waar ons de zonde van David met Batseba beschreven wordt. En daar laten we de geschiedenis voor wat ze is. Maar gemeente, toch is het, dacht ik, ten volle geoorloofd. Want David is als de man naar Gods hart het type van God in Christus. Hij is een theocratisch koning. En dat wil zeggen dat niet hij het voor het zeggen had, maar dat hij slechts de stedehouder, de plaatsvervanger was van de God des verbonds. God zelf regeerde door deze koning zijn volk. En daarom had David slechts alleen maar een afspiegeling te zijn van die grote God van hemel en aarde. En dat wij de geschiedenis van David met Batseba laten voor wat het is, ach, daarin zien wij dat David ook een zondig mensenkind was, en die in veel gevallen en gestruikeld is. En dan leert ons deze geschiedenis dat ook David, al staat hij nog zo hoog aangeschreven in het heilig blad, en dat hij ook van genade moest leven, en dat hij datzelfde bloed en verzoening nodig had ook voor zijn zonde. Maar toch, in deze David, in zijn theocratisch koningschap, is hij de afspiegeling van die koning die ons van Israëls God gegeven is. Want meer dan Salomo, meer dan David is hier. En zo willen wij vanavond in David u laten zien, die koning die ons van Israëls God gegeven is. De inhoud van ons teksthoofdstuk kunnen we als volgt samenvatten. David neemt Mefiboset op in zijn paleis. En dat willen wij ook als thema stellen boven de prediking. David neemt Mefiboset op in zijn paleis. Na de dood van koning Saul is David nog niet dadelijk koning geworden over het gehele koninkrijk. Dat wil zeggen over de 12 stammen die Israël telde. Hij is eerst alleen koning geworden over de stam van Juda. En hij heeft 7 jaren het koningschap over Juda bekleed. En als zijn residentiestad had hij toen Hebron. Maar over de andere stammen, de andere 11 stammen, was een nog in leven zijnde zoon van Saul koning, namelijk Isboset. Isboset die regeerde dus over de andere 11 stammen van het volk Israël. Maar deze Isboset is door zijn eigen mannen om het leven gebracht, door 2 legeroversten. En met het afgehouwen hoofd van Isboset zijn toen deze legeroversten tot David gekomen en ze begeerden hem tot koning over Israël. En na de dood van Isboset, de koning over de 11 stammen, zijn de oudsten der stammen gekomen en ze hebben David uitgeroepen tot koning over het ganse volk, over de 12 stammen die het telden. En toen na de schokkende gebeurtenissen van die jaren de rust weer was teruggekeerd en David de omringende vijand had verslagen, liet de koning Ziba bij zich roepen. Ziba was de vroegere huisknecht van koning Saul geweest. David wilde namelijk weten of er nog overgeblevenen waren van dat vervallen koningshuis. Hij had het misschien wel aan vele van zijn dienaren gevraagd, maar niemand had hem kunnen zeggen of er nog overgeblevenen waren en zo ja, waar ze zich bevonden. Mogelijk was de schuilplaats van eventuele nakomelingen van deze koning geheim gehouden uit vrees voor wraak van koning David. En daarom, wie zou hij het beter kunnen vragen dan de gewezen huisknecht van Saul zelf? Hij had immers behoord tot de vertrouwensmannen van de koning en hij zou zeker wel weten of er nog overgeblevenen waren en zo ja, waar zij zich bevonden. Wat zal er in Ziba zijn omgegaan toen David deze vraag aan hem stelde? Vanwaar deze belangstelling van de koning voor het nageslacht van Saul? Was het soms om de laatst overgeblevenen van dat huis ook nog uit te roeien? David, die in zijn leven zoveel onheil van dat koningshuis ondervonden had. Wat een onheil, wat een leed heeft koning Saul hem niet aangedaan. Hoe had David niet als een veldhoen gevlucht door de bergen, achtervolgd door koning Saul? Wat is hij niet belaagd, wat is hij niet verdreven en omsingeld? En het zou heel goed voor te stellen zijn dat koning David nu wraak zou nemen op al het onheil dat hem in zijn leven is aangedaan. Misschien wil koning David nu ook nog de laatste tegenstand die mogelijk van het huis van Saul en tegen hem zou kunnen zijn, nog voorkomen. Van waar hij de laatst overgeblevenen wilde uitroeien. Maar David had juist heel andere bedoelingen. Hij had geen gedachte des kwaads, maar juist gedachte des vredes. Na al het onheil zon hij niet op wraak op het geslacht van Saul, nee, hij zocht zelfs weldadigheid te doen. Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, opdat ik weldadigheid aan hem doe? David had geen gedachte des kwaads, maar juist gedachte des vredes. En na al het leed wat David was aangedaan, wilde hij de nabestaanden van Saul weldadigheid bewijzen. In vers 3 noemt David het zelfs Gods weldadigheid. Hij wil Gods goedgunstigheid
aan het nageslacht van Saul bewijzen.
Maar ja, zo vragen we ons af. Wat dreef David eigenlijk tot deze weldadigheid? Hoe kwam hij ertoe? Menselijk geredeneerd zouden we wel verwachten dat hij wraak zou nemen. Dat hij dat huis geheel zou uitroeien. Maar van waar deze liefdadigheid? Waarom zocht koning David het huis van Saul weldadigheid te doen? Wel, gemeente, er lag nog iets in het leven van David. Er lag nog een belofte die hij voor het aangezicht des Heren in de eenzaamheid gezworen had aan zijn teerbeminde vriend Jonathan. En samen hadden ze gestaan in de eenzaamheid. En toen heeft David hem gezworen dat hij zijn nageslacht weldadigheid zou bewijzen. David had zich onder ede verplicht tot weldadigheid aan het nageslacht van Saul. En de eed die David aan Jonathan gezworen had om zijn nageslacht weldadigheid te bewijzen, had hij afgelegd voor het aangezicht van de God van hemel en aarde. En daarom zou David zich bezondigd hebben aan de God des levens als hij deze eed niet was nagekomen. Hij was van Gods wegen verplicht tot deze weldadigheid. Het woord weldadigheid, daarvoor staat in het Hebreeuws een woord dat ziet op een goedgunstigheid waartoe men verplicht is op grond van een aangegaan verbond. Dat is net zo goed als in het huwelijk. Wanneer twee mensen elkaar trouw gezworen hebben voor het aangezicht des Heren, dan zijn ze dat ook aan elkaar verplicht om elkaar trouw en liefde te bewijzen. Nee, dat is niet een aangelegenheid die we doen als het uitkomt. Of als we er zin in hebben, of als we ervoor voelen en anders niet. Nee, men is daar onder ede toe verplicht. Men bezondigt zich tegen de God des levens als wij daaraan ons niet houden. En het is ook het diepe verlangen van David om deze eed, deze geloftige stand te doen. Om Jonathans wil zal hij het zaad van Saul weldadigheid bewijzen. En al is zijn vriend, aan wie hij met liefdesbanden verbonden was, er eens heen gegaan, hij blijft zijn woord getrouw. Ziet u, gemeente, waaraan die weldadigheid ontsprong? Die weldadigheid ontsprong niet aan iets of wat ook aan Mefiboset. Nee, die trouw en die weldadigheid die ontsprong enkel en alleen aan dat vaste, onwankelbare verbond dat hij met zijn vader gesloten had in de eenzaamheid. Is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul dat ik weldadigheid aan hem doe? Ja, er was nog iemand. Ergens achteraf leefde nog een nazaat van koning Saul. Zijn schuilplaats zal mogelijk geheim gehouden zijn uit vrees voor wraak voor de koning. Maar er is nog een overgeblevene van het huis van Saul. Maar Ziba kan niet zoveel goeds van deze man vertellen. Deze man die heeft alles tegen. Zijn naam, zijn afkomst, de plaats van zijn inwoning en ook zijn omstandigheden. Ja, koning, als u nog een nazaat zoekt van Saul, er is er nog één, maar hij heet Mefiboset. En Mefiboset betekent schande. Dat is zijn naam. En zijn afkomst, wel, hij is van koninklijke bloede, omdat hij een nazaat is van koning Saul, maar in hoe vervallen staat. Saul was door de Heeren uit zijn nederige staat opgehaald en had hem met eer en aanzien gekroond. Van een eenvoudige jongen was hij opgeklommen tot koninklijke heerlijkheid. Maar door moedwillige ongehoorzaamheid heeft God hem van de troon verstoten. En nu ligt zijn koninklijke troon, kroon, in het slijk ter neergeworpen. En als we ons indenken hoe het leven van Saul geweest is, dan is dat ook niet erg rooskleurig geweest.
Want deze koning Saul, die heeft de man naar Gods hart achtervolgd. Heeft hem vervolgd op de bergen. Heeft niet gewild dat hij koning zou worden. En ten diepste was het vijandschap tegen de gezalfde des Heren. En met dat alles heeft hij een smaad en een vloek over zijn huis gebracht. En deze smaad en vloek moet Mefibozet nu nog dragen. Nee, het is niet tot zijn eer wanneer hij erkennen moet dat hij tot het huis en geslacht van Saul behoort. Zo rust de vloek en de smaad op het huis van zijn geslacht. En dan de plaats waar hij woont, dat is Lodebar. En Lodebar, dat heeft ook al niet zo'n gunstige klank. Lodebar, dat wil eigenlijk zeggen niet veel zaaks. Lo, dat is niet, denkt u maar aan Lo Ami, niet mijn volk. Lodebar, dat is, nou ja, er is eigenlijk geen woord voor. Het is niet noemenswaardig. Het is niet veel zaaks. En daar woont Mefibozet. Dus op de plaats van zijn afkomst kan hij zich ook al niet beroemen. Afkomstig uit Lodebar. De plaats der schande. En hoe zijn zijn omstandigheden? En dan voegt Siba eraan toe. Hij is geslagen aan beide voeten. In 2 Samuel 4 vers 4 lezen hoe dat gekomen is. Toen de tijding gebracht werd dat Saul en Jonathan op het gebergte van Gilboa gevallen waren. Hij was Mefibozet 5 jaar oud. En uit vrees dat het gehele koningshuis zou worden uitgeroeid, is de voedster van dit jongetje met hem gevlucht. En tijdens haar vlucht is ze met dat jongske gevallen. En dat heeft hem zijn hele leven een verlamming gebracht. Ja, Mefibozet is een beklagenswaardig man. Iemand die niet uit de voeten kan. En hij zou wel eens bevreesd geweest zijn, oh, als de koning de schuilplaats eens ontdekt, dan ben ik een man des doods, want hij heeft geen voeten om te gaan, geen benen om te staan. Hoe zal hij de plaat des onheils kunnen ontvlieden? En dan is hij gewis een kind des doods, want op hem rust de smaad en de vloek. En toch moet de koning deze man hebben, niet om hem te straffen, maar wel om weldadigheid bij hem te doen. Maar daartoe heeft Mefibozet toch geen enkele oorzaak gegeven. Want Mefibozet heeft immers niets waarop hij zich beroemen kan. Hij betekent een eenmale niets voor de koning. Hoe zou hij ook kunnen? Hoe zou hij iets voor de koning wel behagelijk kunnen zijn? Nee, op weldadigheid kan hij niet rekenen. Alleen maar op de dood. Op de straf. En als de koning hem eens vindt. O, hij is een kind des doods. En toch zoekt David deze Mefibozet, niet om hemzelf, maar vanwege die eed die er ligt met zijn vader Jonathan. Vanwege die eed waarvan Mefibozet wellicht niet af weet, maar waarbij hij wel betrokken is. En op grond van die eed, om Jonathans wil, zal de koning Mefibozet weldadigheid doen. Gemeente, ligt in deze evangelie, in deze tekening, niet een rijke evangelieverkondiging voor zondaren. Zien we in Davids koningschap, die het koningschap van God in Christus doorstralen. En die ons alleen maar weldadigheid kan doen om zijn verbonds wil. Die koning die zich alleen maar over zondaren kan ontfermen om Jonathans wil, omdat hij een dure eed gezworen heeft in de nooit begonnen eeuwigheid. Daar heeft de drie enige God raad gehouden. Daar heeft God de Vader gezegd, ik heb een volk uitverkoren ten eeuwige leven. Daar heeft de Zoon zich borg gesteld om de schuld en de straf voor dat verloren volk te betalen. En daar heeft de Heilige Geest er zich toe verplicht om die gaven en schatten uit te delen en toe te passen aan zondaarsharten. En dat verbond dat ligt vast in de drie enige God. Want al wat van zijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. En in dat verbond heeft God gedachten des vredes over Mefibozet. Op wie de smaad en de vloek van hun geslacht rust. Maar op grond van dat verbond gaat hij nu mensen ophalen uit het slijk der zonde en ze plaatsen naast prinsen en wereldgroten. Maar wie zoekt nu de Heere? Wie zijn nu de voorwerpen van dat welbehagen Gods? In dat van Mefibozet, dat zijn ook mensen die nergens zich op beroemen kunnen. Dat zijn ook mensen die alles tegen hebben. Hun naam, hun afkomst, de plaats van hun inwoning en hun omstandigheden. Want als we naar hun naam vragen, dan moeten ze met schaamte belijden dat ze zondaren zijn. Dat er geen goed in hen woont. En dat ze nog dagelijks zonden met zonde vermeerderen. En dat zij verdorven zijn tot in het diepst van hun bestaan. Dat zij vijanden van genade zijn. Zondaar, voluit zondaar, dat is hun naam. En hun afkomst. Als we op hun afkomst letten, dan moeten ze ook zeggen van koninklijke bloeden te zijn. Maar in hoe vervallen staat. Toen ze voortkwamen uit de hand van hun schepper, toen waren ze koningen en prinsen. Toen waren ze met eer en heerlijkheid bekleed. Maar door hun diepe val zijn ze in plaats van koningen, zijn ze slaven geworden. Slaven der zonde, smadelijke slaven die niet anders kunnen dan de vorsten het duisternis dienen in knechtelijke dienst van de zonde voortleven. En de plaats waar zij wonen doet ook al niet op boven de plaats van Mefibozet. Want dan moeten ze met de profeet Jesaja belijden: wee mij, want ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En dan verder lam geslagen, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ze hebben geen kracht in hun benen om te gaan. Ze hebben geen voeten om op te staan. En de schrik die slaat hen wel eens om het hart. En vooral als er dan geklopt wordt aan de deur van hun levenshuis. O, als de koning hen eens zou dagen voor het gericht. Als ze eens opgeroepen zouden worden. Als er een ziekte zich aandoet. Dan slaat de schrik hen om het hart. Dat ze nog met een onverzoende schuld over de aarde lopen. En als de dood is zich aandient, al te moeten sterven en niet te kunnen sterven, dat is de nood van hun leven. En wat kan het benauwd zijn in die toekomst, in die toestand. Ach, want in hen geen goed. Ze zijn lam geslagen, hun verstand is verduisterd, hun hartstochten zijn verkeerd en hun wil, dat is zondig. En dan te moeten sterven en niet te kunnen sterven voor die heilige, rechtvaardige God gedaagd te moeten worden. Wat voelen ze zich dan machteloos? Wat voelen ze zich dan gevangen? Hebt u zo uw beeld wel eens getekend gezien, gemeente? Want dat is de rampzalige toestand van een zondaar zonder Christus. Een Mefibozet. Hebt u er wel eens oog voor gekregen? Of denkt u dat u nog heel wat bent? Voelt u zich niet zo ellendig? Voelt u zich niet zo verkeerd en zondig? Gemeente, dat is geen bewijs dat u het niet bent hoor. Denk dat niet. Want als u zich nog aardig voelt, dat is een bewijs van uw blindheid. En van uw onnatuurlijk hart. Dat u nog mist het licht van Gods geest. Want die ontdekt, want als die geest komt, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan gaan we zien wie we in ware gestalte zijn. Dan gaan we zien wie we in werkelijkheid door de zonde geworden zijn. Een gemeente, is dat wel eens op u afgekomen? Hebt u daar wel eens benauwd onder gehad? Dat u zich bang te moede afvroeg, wat moet er toch van mij terechtkomen? Ja, dan is het gemakkelijk te zeggen dat we verloren liggen onder de toren Gods. En als er geen wonder gebeurt, dat het dan voor eeuwig verloren is, maar het moet er maar eens op aankomen. Dan hebben we geen rust voordat we rust gevonden hebben. Die ene rust aanbrengen, Jezus Christus. Maar zulke mensen zoekt nu juist die grote David zo. En hij zegt het tot hen: ik doe het niet om uwentwil, o huis Israëls, maar om mijns grote naams wil. om mijn verbonds wil. En maar daar hebben nou zulke mensen nog geen weet van. O, als ons hart ons veroordeelt, dan zien we alleen onszelf maar. Als we met het koord ter veroordeling om onze hals lopen, ach, dan zien we geen andere uitweg dan nog voor eeuwig te zullen omkomen. Ja, dan kunnen we niet bekijken of er nog een mogelijkheid van zalig worden is. Zou het voor mij nog kunnen, voor zo een? Ach, dat moest Mephibozet ook zeggen. En dan zien ze alleen maar op zichzelf. Dan hebben ze nog geen oog voor die barmhartigheden van die koning. Dan weten ze misschien wel verstandelijk dat die David zo'n barmhartig en genadig koning is. Maar ze weten ook dat hij een rechtvaardig koning is. En hun leven heeft de dood verdiend, daar gaat niets van af. We volgen nog even de geschiedenis. Want toen David hoorde waar Mephibozet woonde, stuurde hij zijn dienstknecht erop uit. Ze moesten uitgaan om Mephibozet te zoeken en te halen. En daar gaan ze, op weg naar Lodebar. Daar komen ze aan de nederige hut van Mephibozet. Ze kloppen aan en het hart zal zich in Mephibozet hebben omgekeerd. En toen hij hoorde dat het de dienaren van de koning waren. O, nu is hij gewis een kind des doods. Nu zal hij voor het gericht gedaagd worden. Nu zal het vonnis o aan hem voltrokken worden. O, nu zal hij toch nog omkomen onder de harde hand van die koning. Maar de dienaren die nodigen hem. Hij moet mee. Hij moet naar de koning. En die dienaren die brengen geen lijst van voorschriften mee waaraan Mephibozet eerst moet voldoen. Het is niet zo dat Mephibozet zich eerst moet opknappen, want hij kan toch zo niet tot de koning gaan. Hij kan toch zo niet voor die koning verschijnen. Nee, maar hij moet komen zoals hij is. En gemeente, zo brengen ze hem op de wagen. Want uit zichzelf kan hij ook nog niet op die wagen klimmen, maar ze zetten hem op die wagen. Want hij valt hem maar toe, dan geeft hij zich maar over, dan moet hij die weg maar gaan die die koning van hem eist. Hij kan er niet meer tegenop. Er is geen ontvluchten meer aan. En zo gaan ze op weg naar het paleis. Wat zal Mephibozet benauwde ogenblikken hebben doorgemaakt? Maar wat zullen die dienaren gesproken hebben van die barmhartige en genadige koning? En bij tijden zal die weer eens moed gevat hebben. Zou het dan toch meevallen? Zou die dan toch het leven mogen behouden? Maar ach, als die dan weer op zichzelf zag, ach, dan kon het niet. Want op hem lag toch maar de smaad en de vloek van zijn huis. Ja, voor anderen kon hij het nog wel geloven. Ja, die en die, maar die waren niet zoals hij. Maar hij was een kind des doods. En zo is het bij hem. En gemeente, wat zal die benauwde ogenblikken doorgemaakt hebben op reis naar Jeruzalem? En de nood zal gestegen zijn naarmate ze Jeruzalem naderen. En wat zullen die dienaren gesproken hebben, die koning aangeprezen. Maar hij kan het niet geloven. Hij kan het niet aannemen voordat hij het uit konings eigen mond gehoord heeft. En daar naderen ze al de stad Jeruzalem. En daar is het paleis al. En de nood die stijgt maar haar toppunt. Daar dragen ze het paleis binnen. Daar hoort hij het ruisen van de naderende voetstappen van de koning. Daar is hij, zijn rechter. En hij wil hem om genade smeken. Hij valt hem te voet, maar zijn mond is als toegesnoerd. Want dan lees ik van Mephibozet, als nu David inkwam, viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. Gemeente, laten we het gelijk maar doortrekken naar onszelf. Kent u er iets van? Van die veroordeling des harten? Dat u ligt, dat uw leven ligt onder de vloek en het oordeel Gods. Dat u gezondigd hebt. En dat u geen mogelijkheid van ontkomen meer ziet. Dat de bange vraag in uw hart opklimt. Zou er voor mij nog wel een weg van ontkomen zijn? Ach, dan mogen ze bij tijden nog wel eens vertroost worden. Als er door zijn dienaren hoort verkondigen van de barmhartigheden en de genade van die koning. Ach, wat kan het soms rijk zijn voor een ogenblik, als dat woord weer eens openvalt en als hun hart ontsloten wordt voor, voor de liefde sprake van dat evangelie. Ach, wat kunnen ze zich dan verlustigen in uw hart? Kent u er iets van? Dat de Heere zijn woord opende, dat hij tot uw hart sprak. Maar ja, u bent de kerk nog niet uit. Ach, of u bent het alles weer kwijt. En hoe goed het ook was in zijn hart, wat mocht u zich verlustigen bij het horen van die koning? Wat ging uw hart er naar uit? Wat u schept weer voor een ogenblik moet. Zou er dan toch nog een mogelijkheid van zalig worden zijn, ook voor mij? Maar ja, u ging de kerk weer uit en het was weer toegesloten. En u leefde weer in de veroordeling des harten. En als u uw leven nog eens achterop zag, dan moest u zeggen, oh, het kan niet. Hoe kan het samengaan? Hoe kan er voor zo een met zo leven? Nee, hij kan het niet geloven. En die dienaren, ze spraken wel veel goed van die koning en ze moesten het erkennen. Maar dat ongeloof, hè? Dat ongeloof, dat speelt ze nog zoveel parten. En de bestrijdingen van de Satan, die worden er ook niet gemist. En ze zullen niet eerder gerust zijn dan wanneer ze het uit konings eigen mond horen. En waarom hebben zulke mensen het nu zo moeilijk? Wel omdat ze nog zoveel in zichzelf zien. Op hun eigen zondig hart en bestaan. En dat ze niet buiten zichzelf de zaligheid in Jezus zoeken. Maar dat moeten ze nou nog leren. Omdat ze een krediet op die koning moeten krijgen. Weet je wat het eigenlijk is? Ze verwachten eigenlijk veel te weinig van die koning. Ze hebben veel te kleine gedachten van zijn genade en van zijn barmhartigheden. Maar ze zijn niet eerder gerust voordat ze het uit zijn eigen mond horen. Daar hebben ze nog gelijk in ook. Want ze hebben ook geen recht om het te ontvangen. Nu moeten ze leren uit vrije goedheid waard gij haar een vriendelijk beschermer. En zo komt Mefiboset in het paleis van de koning. En gemeente, weet je wat nou zo'n wonder was? Dat die koning hem bij zijn naam kende. Want het eerste wat die koning zei, dat was Mefiboset. En zijn naam zal bewogen geklonken hebben. Want hier stond nu de bloedeigen zoon van zijn teerbeminde vriend Jonathan voor hem. Door zijn vader was de koning op hem betrokken. Door het verbond met Jonathan waarbij hij betrokken was. Daarop deelde hij in de weldadigheid van de koning. En dan antwoordt Mefiboset, zie uw knecht. Hoort u het, gemeente? Hoort u het dat die laag is afgedaald? Voorheen streefde zijn geslacht naar het koningschap. Ze wilden zelf op de troon zitten. Ze wilden zelf heerschappij voeren. Ze wilden zelf het voor het zeggen hebben. Maar hij is van zijn troon afgestoten en nu ligt hij in het stof en as. En nu moet hij niet anders zeggen dan, zie uw knecht, in verbrokenheid des harten. De dood verdient geen enkele aanspraak en recht meer. Zie uw knecht. En daar ligt nu die vrezende en die bevende Mefiboset aan de voeten van de koning. En het eerste wat die koning nu gaat doen, dat is die vrees uitdrijven. Want dan zegt hij tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven en ge zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Kunt u de ontroering van Mefiboset begrijpen, gemeente? Hij werd naar het paleis gevoerd van de koning. Hij verwachtte niet anders dan dat het vonnis aan hem voltrokken zou worden. En dan te horen dat hij verrijkt wordt. Dat hij gaven en schatten mag ontvangen. O, menende als laatst overgeblevene gedood te worden. En dan dit te horen, onbegrijpelijk, niet te geloven. Ja, gemeente genade, dat is ook nooit te begrijpen. Als er nog enige verdienste bij de mens gevonden werd, dan was dat wonder niet zo groot. Dan waren we nog rechthebbende, dan konden we nog rechten laten gelden. Maar nu als een rechtloze, als een onwaardige, als iemand die de smaad en de vloek van zijn geslacht draagt. Als die genade ontvangt, dat wordt een wonder. Gemeente, ik zeg wel eens, het wonder, dat is een kenmerk van het leven der genade. Als u zich nog nooit verwonderd hebt, dan is dat een slecht teken. Want ieder van Gods kinderen leert zich verwonderen dat God naar wil omzien naar zo een als hij is. En dan toen boog hij zich diep in het stof. Gemeente, dan ligt hij voor de voeten van de koning. En dan moet u het in verwondering uitroepen. Wat is het dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Niets meer is hij. Een grote niet en een nul is hij geworden. Een dode hond. Dat de Heer hem nog naar zo een heeft willen omzien. En gemeente, daar heeft ook de psalmdichter iets van verstaan. Toen hij zong, wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heer, hem gunsten wil bewijzen. Dat gij hem kent. Dat in de eerste plaats al. Wat is des mensen kind? Dat gij het acht en zo getrouw bemint. En van uw gemeente, dat is nu genade ontvangen. O, wat is dat onnoemelijk rijk en heerlijk. Kunt u vanavond mee, gemeente, op de weg des levens. Waar bent u gelegerd? En gemeente, we kunnen ons allemaal vanavond terugvinden in deze geschiedenis. Het zij dat u nog verkeert in het lodebar der zonde. Het zij dat u op weg bent naar die koning. Het zij dat u uw naam uit zijn mond reeds mocht horen. Het zij dat u mocht aanzitten aan zijn koningstafel. Waar bent u gelegerd? Leeft u nog voort in uw onbekeerlijkheid? Leeft u nog voort in het lodebar der zonde, in de stad des verderfs? O gemeente, daar zult u omkomen. Voor eeuwig omkomen, buiten het paleis van de koning. Wie moet daar voor u zorgen? Daar zult u gewis een kind des dood zijn. Of mist u de heerlijkheid van dat paleis niet? Ach, onbekend, dat maakt onbemind. Achter zijn er in Lodebar, in de stad des verderfs, die zich naar best thuis voelen. Ze kunnen, ze voelen zich niet kreupel, ze voelen zich niet ellendig, ze zien niet de smaad en de vloek die op hen rust. Maar ze voelen zich in Babel nog best thuis. Ze kunnen het nog best in de zonde vinden. De zonde koesteren ze zelfs en ze zouden niet graag willen dat het in hun leven zou veranderen. Gemeente, zo onbekeerlijk, zo hard van hart is de mens. Maar nog zendt de Heer zijn dienaren uit. En u wordt geroepen, er wordt een appel op uw leven gedaan, er wordt gebonst en gebeukt op de deur van uw hart. Doe mij open, want de Heer heeft geen lust in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. De Heer die wil u verrijken en heeft het ook net getoond dat hij zijn liefde armen tot u uitstrekt. Hij heeft het betoond in de doop van deze beide kinderen en ook in de prediking van uw woord. Dan roept hij je toe, klein en groot, jong en oud. Hij heeft het op uw behoud gemunt. Hoor dan toch de boodschap van die dienaren, neem het ter harte en vraag hem ontdekkend licht, opdat u uw ellendigheid leert zien en opdat u leert vragen om door hem geholpen te worden. Of zitten er hier vanmorgen of vanavond die zich zo ellendig voelen. Die hun beeld in Mephibozet getekend gezien hebben. Al die onbekwaam zijn tot enig goed. En die het in de zonde niet meer uit kunnen houden. Gemeente, dan zendt de Heer ook zijn dienaren. Om ze tot hem te brengen. Om ze hem te brengen tot die koning. En dan gaan ze onderweg. En wat hebben die dienaren dan een heerlijke taak. Om dan goed en groot van die koning te spreken. Dan mogen ze hem aanprijzen. Wel nu, gemeente, zeg het zelf. Kunnen ze ooit groot genoeg van die koning spreken? Kunnen ze hem ooit genoeg aanprijzen? En zou u dan geen moed vatten bij het horen van die prediking? Het zijn zijn eigen woorden. En zo mogen zijn dienaren die zielen begeleiden op weg naar de koning. Opdat die Elisa's nog eens Elia's werden. Opdat dat bekommeren nog eens verzekerd zou worden. Opdat ze de vastheid zouden vinden. Opdat ze het uit de mond van die koning zelf zouden horen. Nu zie ik geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in mijn Israël. En dan nu gij die zo worstelt met uw zondig bestaan. Ach, zie je toch eens. Zie je toch eens in de geschiedenis met Mephibozet. Die weldadigheid die ontsprong niet aan Mephibozet. Of die nu bij wijze van spreken 2000 of 2 zonden gedaan zou hebben, daar gaat God niet op af. Maar op dat onwankelbare verbond. Daarom heeft die gedachte des vredes. En zijn er nu vanavond in ons midden die die weldaad hebben ontvangen? Dan kan het zijn dat u wel eens met de dood in uw schoenen naar Gods huis ging. Dat u nog meende door de geestel van Gods toorn getuchtigd te zullen worden. En dat het oordeel u vanuit de prediking aangezegd zou worden. Maar wat een wonder als de Heere dan van leven sprak. Ach, dat kunnen we niet op. Dat is zo'n groot wonder. Wanneer we horen dat de Heere met innerlijke ontferming over uw leven bewogen was. Is die wel dat u op de beurt gevallen? Dat u uit zijn mond uw naam mocht horen? Bent u wel eens bij namen genoemd? En gemeente, wat een weldaad is dat. En dat is zo'n groot wonder, daar smelten we onderweg. En zo ziet u dat in elke stand van het geestelijk leven de lijnen van Christus tot de zon daar lopen. In zijn opzoekende liefde, ook in zijn vertroostende en lieflijke genade, in het brengen tot de omhelzing van die Christus. Daarin staat Christus centraal, het gaat alles uit van die koning. Maar hoor dan toch eens wat die Mefiboset te horen krijgt van die koning. Al de bezittingen van zijn voorvader Saul zal hij ontvangen. Alles wat Saul had, die zo diep gevallen is, die krijgt hij weer. Hij wordt hersteld in de staat waarin zijn ouders stonden. En zo is het ook met een zondaar. Als de Heere ze opzoekt en tot hun hart gaat spreken, dan wil hij ze weer herstellen. En dan gaat hij ze herstellen in de staat waar ze uitgevallen zijn in de eerste Adam. Want dan krijgen ze alles weer terug wat die Adam verloren is. En wat is die Adam verloren? Wel, die is alles verloren. Alles is die verloren. Maar nu krijgen ze dat uit de hand van die koning weer terug. En wat is dat? Wel, dat is zijn gerechtigheid. Zijn vrede. Zijn zaligheid. Het paradijs. Het eeuwige leven. En dat krijgen ze alles uit de hand van die koning. En dat is nog niet eens alles wat die koning heeft. Wie kan het op? Als ik dat wonder vatten wil, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Maar dat is nog niet alles. Want David voegt er nog aan toe. En hij zal gedurig brood eten aan mijn tafel. Elke dag mag Mefiboset straks aan zijn koningstafel zitten. En dan nog niet eens aan de tafel van de dienaren van de koning. Dat zal wel een groot voorrecht geweest zijn. Maar aan de tafel waar de koning zelf aan zit. En hij is een des konings zonen geworden, leest u het maar in vers 11. Ook zou Mefiboset eten aan mijn tafel als een des konings zonen zijn. En rekent u maar dat op die tafel de edelste spijzen stonden opgediend. En daar mag hij aan zitten. Aan de tafel van de koning. En gemeente, hier schieten mijn woorden tekort. Dat is slechts in de beleving te ervaren. Hebt u er weet van, gemeente? Wat kan de Heere soms de prediking maken tot een ware maaltijd? Ach, dan worden ze onder het woord gevoed en gespijzigd. Ach, dan kunnen ze niet anders dan uitroepen: hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kon gehemel beter smaken. Wat mogen ze dan bij volle maten ontvangen, genade voor genade, zodat ze het moeten zeggen: hier wijkt mijn ziel met een bewonderend oog. Wat kan ook de dis des verbonds niet een rijke maaltijd zijn als ze aan mogen zitten aan koningstafel. Je zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Het is maar niet voor één keer. Nee, gedurig. En hoe minder Mefiboset nu maar at van de tafel buiten het paleis, des te meer hij aan koningstafel verzadigd werd. En hoe meer honger en dorst nu maar naar de gerechtigheid is, des te meer zullen ze verzadigd worden. Kunt u zich rijkere mensen in deze wereld voorstellen? Jongens en meisjes, zeg het zelf eens. Kunnen jullie zich rijkere mensen voorstellen? Je kan geld hebben, je kan een mooi huis hebben, je kan alles hebben wat je bezit. Maar dan mis je toch nog het grootste. Kan ik jullie hart niet jaloers maken om als koningstafel te zitten, om door hem gespijzigd te worden ten eeuwige leven, om die vrede en vreugde des geloofs te smaken? Waarom weigert u toch Lodebar te verlaten? Als u het geluk als koningstafel niet kent,
Ja, dan gaat ook uw hart er niet naar uit. Maar hoor daarom het woord door zijn dienaren gebracht. Laat dat woord in uw hart weer klinken. Opdat dat woord u tot waarschuwing zij. Tot bekering. Tot een oproep om de Heere te zoeken. Maar ook u, die nog zo weinig zicht hebt op de barmhartigheden van die koning. Ook vandaag heeft een van zijn dienaren dat woord weer mogen prediken. En heeft weer goed van die koning mogen spreken. Ach, laat u zich toch vertroosten. Het zijn de dienaren van die koning. En u, opdat u verder mocht komen. Opdat u tot hem geleid mag worden. En het uit zijn eigen mond mag horen. En gemeente, dan komen wij met onze bedenkingen. Dan komen wij met onze bezwaren. Maar weet wel, die koning die is barmhartig en genadig. Ja, maar hoor ik iemand zeggen, maar hij is ook rechtvaardig, dat is waar. Hij is ook rechtvaardig, maar er is ook een dierbare Christus. En het recht Gods is op Christus neergekomen. En die is onder het recht Gods doorgegaan. De toorn van Gods zon, van de toorn over de zon is op hem neergekomen. En het recht Gods is op die dierbare Christus uitgeoefend. En daarom alleen kan hij zondaren barmhartig en genadig zijn. En dat is de rijkdom van het evangelie. Maar dan nog één ding. Wanneer Mephibozet tot de koning komt, dan zal hij wonen in Jeruzalem. Dan zal hij al de vorige bezittingen van zijn vader terug ontvangen. Dan zal hij aan de koningstafel zitten. Daar gaat niets van af. Zo is de koning en zo doet die koning. Maar nog één ding. Gemeente, zo blijft een zondaar afhankelijk. Ook na ontvangen genade. Hij is altijd weer afhankelijk van de bediening des Geestes. En die hem telkens weer tot die Christus moeten toebrengen in een dagelijkse bekering. Dat ze telkens weer tot die Christus gebracht moeten worden. Ze blijven afhankelijk. Ja, eens komt er een tijd dat die kreupele Mephibozet zal huppelen en springen. Dat hij zal wandelen in het vrolijk levenslicht. Dan is die verheven boven alle zonde. Dan is die verheven boven alle moeite. Dan zal die eeuwig God mogen grootmaken en mogen prijzen. Maar hier blijft die kreupel aan beide zijn voeten. Gemeente, ik heb u vanavond die koning mogen verkondigen. Hebt u die heerlijkheid in hem gezien? Hebt u in Davids koningschap God in Christus gezien? En als u daar vanavond iets van gezien hebt, dan moet het toch wel in uw hart opwellen. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk, nooddruftige van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof. En hem verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgroten. Amen. We zingen met elkaar het vierde vers van Psalm 113.
kruisiging. De Heer, u hebt ons uw woord weer laten verkondigen. Woord en sacrament is ons bediend. En we hebben uw liefdeshart weer mogen zien kloppen. En dat we er toch een zegen van mogen wegdragen. Heer, dat dit alles niet eenmaal tegen ons zal getuigen in de dag der dagen. Maar dat het ons eeuwige zegen brengt. Wil ons wil zo de prediking van uw woord zegenen. En wil zelf de naprediker zijn. Ga met ons op weg naar huis. De nieuwe week weer in. Bekwaam en sterk ons tot de taak waartoe gij geroepen hebt. Opdat wij bewaard worden voor ongevallen en leed. Bovenal voor de zonde. En breng ons de volgende rustdag weer hier alle tezamen. Heere, zo dragen wij ons en onze kinderen aan u op. Gedenk ons in uw gunst. En wees nog zondaren genadig. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 16 het derde vers. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijns bekers wezen. Het derde vers van Psalm 16. Naar uw woningen en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.